Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 81 jaar is overleden Adriaan Johannes Gunst, emeritus predikant van de gereformeerde gemeenten. In verband met dit overlijden zingen wij Psalm 89 en daarvan het 19e vers: Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. We noemen nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Prediker en daarvan het 5e hoofdstuk. Wij herzeggen u Prediker 5, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 52ste vers: Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemelte beter smaken. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 52.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Prediker 5. Wees niet te snel met uw mond. In uw hart haast er niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelfde te betalen, want hij heeft geen lust aan de zotten. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. Laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen. En zeg niet voor het aangezicht des engels dat het een dwaling was. Waarom zou God grotelijk storen om uw stemmen willen en verderven het werk uw handen? Want gelijk in de veelheid der dromen ijdelheden zijn, alzo in vele woorden, maar vreest gij God. Indien gij de onderdrukking des armen en de beroving des gerichts en de gerechtigheid ziet in een landschap, verwonder u niet over zulk een voornemen, want die hoger is dan de hoge, neemt er acht op, en daar zijn hogen boven hen lieden. Het profijt des aardrijks, dat is voor allen. De koning zelf wordt van het veld gediend. Die het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat. En wie de overvloed lief heeft, wordt van het inkomen niet zat. Dat is ook ijdelheid. Waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen ook die het eten. Wat nuttigheid hebben dan de bezitters daarvan, dan het gezicht hunner ogen? De slaap des arbeid dus is zoet. Hebben weinig of veel gegeten, maar de zatheid des rijken laat hem niet slapen. Er is een kwaad dat krankheid aanbrengt, hetwelk ik zag onder de zon. Rijkdom van zijn bezit is bewaard tot hun eigen kwaad. Of de rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid. En hij gewint een zoon en er is niet met al in zijn hand. Gelijk als hij voortgekomen is uit zijn moeders buik, alzo zal hij naakt wederkeren, gaande gelijk hij gekomen was, en hij zal niet medenemen van zijn arbeid dat hij met zijn hand zou wegdragen. Daarom is dit ook een kwaad dat krankheid aanbrengt, dat hij in alle manieren gelijk hij gekomen is, alzo heen gaat. En wat voordeel is het hem dat hij in de wind gearbeid heeft? Dat hij ook al zijn dagen in duisternis gegeten heeft. En dat hij veel verdriet gedaan heeft. Ook zijn krankheid een onstuimige toorn. Zie, wat ik gezien heb. Een goede zaak die schoon is. Te eten en te drinken en te genieten het goede van al zijn arbeid. Dien hij bearbeid heeft onder de zon. Gedurende het getal der dagen zijns levens. Het welk God hem geeft. Want dat is in zijn deel. Ook een iegelijk mens aan de welke God rijkdom en goederen gegeven heeft, en hij geeft hem de macht om daarvan te eten, en om zijn deel te nemen, en om zich te verheugen van zijn arbeid, datzelfde is een gave Gods. Want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens, terwijl hem God verhoort in de blijdschap zijns harten.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Prediker 5, en daarvan het 8e vers, waar Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus luiden. Het profijt des aardrijks, dat is voor allen. De koning zelf wordt van het veld gediend. Tot zover. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden, en dat is ook ons thema van morgen, over de zegen van het aardrijk. De zegen van het aardrijk. En we letten op een drietal kerngedachten. In de eerste plaats willen we letten op de arbeid op het aardrijk. In de tweede plaats willen we letten op de bewoners van het aardrijk. En in onze derde gedachte willen we letten op de regeerders over het aardrijk. Dus de Heere bepaalt ons in zijn woord bij de zegen van het aardrijk. Drie gedachten, onze eerste gedachte, de arbeid op het aardrijk. Want er wordt gesproken aan het begin van deze tekst over het profijt des aardrijks. En met dat profijt wordt bedoeld het voordeel, de opbrengst van de bearbeiding van dit aardrijk. Onze tweede gedachte, de bewoners van het aardrijk. Er staat het profijt des aardrijks, dat is voor allen. En met dat woordje allen worden alle bewoners van deze aarde bedoeld. En onze derde gedachte, de regeerders over het aardrijk. Er wordt in het laatste gedeelte van onze tekst gesproken over de koning, in de tijd van de Bijbel, de hoogste macht. Daar stond alleen de Heere boven, de hoogste macht. En dan staat er dat de koning zelf wordt van het veld gediend. Gemeente, onze tekstwoorden die wij gekozen hebben naar de gelegenheid van de tijd, dat zult u begrijpen, omdat de stikstofcrisis en de gevolgen daarvan voor de boeren onze samenleving bezighouden, is het ook goed om naast zulke actualiteiten altijd het woord van God te leggen. Er wordt heel veel over gezegd en geschreven in de krant, en die heeft deze mening en een ander heeft een andere mening. Maar het belangrijkste, jongens en meisjes, is altijd wat zegt de Bijbel ervan. En daarom probeert een dominee ook altijd, ook bij actuele omstandigheden, de schrift ernaast te leggen. En dat is ook eigenlijk het enige doel van deze gelegenheidsspreek deze morgen. Wat zegt de Heere nu over deze omstandigheden? En ik wil ook bij deze gelegenheidsspreek niet anders zijn dan een dienaar van het goddelijke woord. Deze tekstwoorden zijn genomen uit het boek Prediker. Dit boek is geschreven door de wijste mens die ooit op aarde geweest is. Want voor Salomo is niemand geweest zo wijs als hem. En na hem zou behalve de Heer Jezus natuurlijk ook niemand zo'n wijsheid hebben als Salomo. Salomo heeft dit boek geschreven in zijn ouderdom waarschijnlijk. Het is ook een soort schuldbelijdenis voor alles wat hij verkeerd heeft gedaan. En dan is het thema van dit boek ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. 37 keer komt dat woordje ijdelheid voor in het boek Prediker. Dus het is een weerkerend woord. En dat woord ijdelheid, dat betekent zuchtje wind, ademtocht, een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. En wat is ijdelheid dan? Maar de prediker zegt, alles is ijdelheid. Alles wat hier gebeurt onder de zon is ijdelheid. Alles is vergankelijk. Het menselijk leven, zijn arbeid op deze wereld, ja deze wereld zelf, het is allemaal ijdelheid. Daar zou je toch depressief van worden? Ja, maar dat is niet het enige, jongens en meisjes, wat de prediker wil zeggen. Dat is maar één kant van zijn boodschap. En de andere kant van zijn boodschap is, vreest God en houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Dus tegenover die vergankelijkheid en de ijdelheid zet de prediker iets wat eeuwigheidswaarde heeft. En zo moeten eigenlijk alle omstandigheden, gemeente, ons daartoe uitdrijven. Je moet een tekst altijd lezen in zijn verband. Ook de tekst die wij vanmorgen overdenken. Het directe verband, dat is het zevende vers. En in het zevende vers gaat het over onderdrukking en over onrecht. En in het verband van deze tekst gaat het over rijkdom. Wat wil de prediker hier eigenlijk zeggen? Wel, het gaat hier over, mag ik het zo zeggen, het onrecht in het ambtenarensysteem. De prediker zegt, iemand heeft altijd iemand boven zich staan die hoger is dan hij. En wat is nu de praktijk? De praktijk is dat degene die hoger is, het altijd opneemt voor degene die ondergeschikt is. En dat zie je keer op keer, totdat je bij de hoogste functionaris komt. En die hoogste functionaris die wijst alle verantwoordelijkheid van de hand. En door dat systeem kan onrecht blijven bestaan. Er is eigenlijk helemaal niks tegen te doen. Het zit ingebakken in het systeem. Ja, ik moet het anders zeggen. Het zit ingebakken in het verdorven mensdom. En daarom is er corruptie. Daarom is er onrecht. Daarom is er een rechtsverkrachting. Daarom zijn er zakkenvullers. Daarom zijn er mensen die zich verrijken ten koste van de ander. En dat is eigenlijk niks tegen te doen. En wat zegt de prediker dan, jongens en meisjes? Roept hij ons dan op tot revolutie? Zegt hij, wij moeten met protest dat onrecht ondersteboven werpen? Nee. Hij zegt eigenlijk heel nuchter dat wij ons daar niet over moeten verwonderen. Indien gij de onderdrukking des armen en de beroving des gerichts en der gerechtigheid ziet in een landschap, verwondert u niet over zulke voornemen. Want die hoger is dan de hoge neemt er acht op, en daar zijn eigen hoge en daar zijn hoge boven uw lieden. Dus er is altijd iemand boven uw lieden. Het zit ingebakken in het systeem. Je kunt er niks tegen doen. Gruwelijk onrecht. En dan komt onze tekst. En wat is nou de bedoeling van deze tekst? Wat wil de prediker daar nu mee zeggen? Daar zijn verschillende opvattingen over. Sommigen zien dit achtste vers als een climax in de negativiteit. Dus iedereen kiest voor zijn eigen hachje. En zelfs de koning doet dat ook nog. De koning die bevoordeelt zich met de opbrengst van het land. Dus dan is het eindpunt, zou je zeggen, in negativisme. Maar er zijn ook andere verklarers en daar willen wij ons bij aansluiten. En die verklarers die zeggen, nee, dit is niet negatief bedoeld, maar dit is positief bedoeld. Te midden van alle onrecht wat op deze wereld gebeurt, ziet de prediker toch iets positiefs. En dat positieve, dat is een koning die zich goed opstelt. Dat is een koning die het opneemt in tijden van onrecht. Want die koning is immers ook afhankelijk, zullen we straks zien in onze derde gedachte van het veld. Het woordje voordeel wat in onze tekst staat is ook geen negatief woord, maar het is positief. Het wil niet zeggen zelfverrijking, maar het voordeel des aardrijks, dat is de opbrengst van de aarde, de winst van deze aarde. Wat moeten we daaronder verstaan? De winst van deze aarde. Wel, deze aarde is door de Heere geschapen. Daar houden wij aan vast, hoewel het overgrote deel in onze samenleving dat allang heeft losgelaten. Voor hen heeft moeder aarde helemaal niks te maken met God en met de schepping. Maar wij weten uit de Bijbel dat God de aarde geschapen heeft, jawel in 6 dagen. En toen was er geen stikstofcrisis, toen was er geen klimaatcrisis, toen was er geen energiecrisis. God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Er waren geen vervuilingsproblemen. De schepping was volmaakt. En dat aardrijk, dat heeft God aan de mensenkinderen gegeven. De mensenkinderen hebben de opdracht gekregen om dat aardrijk te onderhouden. De mens, het pronkjuweel van de schepping. Op de laatste dag geschapen en door de Heere in dat aardrijk een plaats gegeven om zijn verantwoordelijkheid te dragen. En de mens die was in staat om de aarde te bebouwen zonder dat het schade zou opleveren. En de Heere wilde daarover zijn zegen geven. Die arbeid is dus al van voor de zondeval en die arbeid is een zegen. Een opdracht die de Heere gaf. Maar hoe is het gegaan? Nou, Adam is aan zijn schepper ongehoorzaam geworden. Adam heeft van de schepping misbruik gemaakt. Adam heeft gegeten van de verboden vrucht. En daarom brengt de aarde nu voort doornen en distelen. En iedere crisis, dat moeten we niet vergeten, gemeente, of het nu is in de landbouw of in de veeteelt of in de economie, maar iedere crisis gaat daarop terug. Heel belangrijk, de bron van alle problemen ligt niet bij de boeren. Nee, de bron van alle problemen ligt in de diepe val in Adam. Waar wij ons van God, onze schepper, hebben losgescheurd. En nu is de wereld verdorven. Maar weet u wat het mooie is? Deze tekstwoorden waar gesproken wordt over voordeel, die zijn niet van voor de zondeval, maar deze tekstwoorden zijn van na de zondeval. Dus ondanks de zondeval en ondanks het machtsmisbruik wat plaatsvindt op deze aarde, is er toch nog voordeel. Is er toch nog winst op deze aarde. Dat is eigenlijk alleen al onbevattelijk. En wat bedoelt de prediker dan met dat voordeel? In de eerste plaats zouden we kunnen denken aan de edelmetalen en de grondstoffen die in deze aarde zijn. Zilver en goud en diamanten. Jongens en meisjes, die hebben wij niet gemaakt, maar die zijn in het aardrijk. Dat is een voordeel van het aardrijk. Die heeft onze schepper gemaakt. Je zou kunnen denken aan allerlei grondstoffen zoals koper en olie. Gemeente, deze aarde is een goudmijn. Deze aarde zit vol met grondstoffen die de mens nodig heeft voor het aardse leven. En daar mogen wij als mensen ook gebruik van maken. Toch zou de prediker nou dat bedoelen, goud en zilver en diamanten? Ik denk het niet. Want er zijn mensen op deze aarde die hebben nooit een diamant in hand. Er zijn mensen op deze aarde die hebben geen korreltje goud en die zullen het ook nooit krijgen ook. En hij zegt straks dat het voordeel van de aarde is voor allen. Dus hij moet wat anders bedoelen. Ongetwijfeld denkt de prediker in deze tekst aan de akkerbouw. Hij denkt aan de vruchten die voortkomen op deze aarde. Hij denkt aan groente en fruit. Hij denkt aan moeskruiden en aan boomvruchten. Hij denkt aan vruchten van allerlei aard. En daar hebben alle mensen profijt van. Dat is niet alleen maar voor een bepaalde elite weggelegd. Maar daar hebben alle mensen profijt van de akkerbouw. En ongetwijfeld denkt hij hier ook aan de veeteelt. Want door de veeteelt hebben wij de vleesproducten. Door de veeteelt hebben wij de zuivelproducten. Door de veeteelt hebben wij wol. Door de veeteelt hebben wij leer. En zoveel andere goederen. Het is het voordeel van de aarde. Wat onze schepper ons geeft. De gemeente, dat mag ons wel klein maken dat de Heere na de zondeval en ondanks het machtsmisbruik ons nog zoveel voordeel geeft. Dat er nog brood is voor de eter, dat er nog zaad is voor de zaaier. Dat is een proces, als de Heere daar zijn handen uit terugtrekt, dan is het voorbij. Die gulden keten die wordt zo mooi getekend in Hosea 2. Daar staat, en het zal te dien dagen geschieden, dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren, de hemel zal de aarde verhoren, de aarde zal het koren verhoren, mitschades de most en de olie, en die zullen Israël verhoren. Dus een hele keten van gebeurtenissen. Waar de hoogste machthebber bovenaan staat, namelijk God. En inderdaad, dat voordeel dat komt niet zomaar uit de aarde. Dat vraagt bearbeiding. Dat vraagt bewerking van deze aarde. Daarom heet onze eerste gedachte ook de arbeid op deze aarde. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de arbeid op deze aarde vaak niet zo hoog wordt gewaardeerd. Deze mensen tellen vaak in het systeem niet echt mee. Landbouwers en veehouders zijn doorgaans mensen van weinig aanzien. Dat was al in de tijd van de Bijbel. Toen Babel, de koning van Babel, de voornaamste van Juda, gevankelijk heeft weggevoerd naar Babel, toen liet hij er enige overblijven tot wijngaardeniers en tot akkerlieden. Staat in 2 Koningen 25 vers 2. En dat waren de allerarmste van het land. Dat waren de veldbewerkers. De schaapherders in Egypte telden niet mee. Zij werden eigenlijk veracht. In het Oude Testament was schaapherder nog een beroep waar men achting voor had. Maar in het Nieuwe Testament zie je al dat een schaapherder eigenlijk niet meetelde. Landbouwers en mensen in de veeteelt tellen over het algemeen niet mee. Dus op menselijke steun hebben ze niet zoveel te rekenen. En daar komt ook nog bij hun afhankelijkheid van de zegen des Heren. Want als de Heere de regen inhoudt, dan is het voorbij. Als de plasregen de oogst laat verdrinken, dan is het voorbij. Als het ongedierte toeslaat, dan is de oogst verloren. Als de oorlog de export onmogelijk maakt, dan is de oogst verloren. Boeren zijn van zoveel factoren afhankelijk. En gemeente, laten we niet vergeten, als de oogst mislukt, dan vallen er doden. Dat is niet alleen voor de boeren erg, zoals men denkt, maar dat is voor ons allen erg. En als er dan al sprake is van een crisis, en ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet degene ben die dat moet beoordelen, of er sprake is van een stikstofcrisis, maar als er al sprake is van een crisis, dan moeten wij allemaal in de schuld komen. De oorzaak ligt in onze diepe val. En daar komt nog bij dat wij in Nederland de band tussen de natuur en de Bijbel hebben losgelaten. En daar zit het grootste probleem. Dat ook de politieke partijen met Gods woord geen rekening meer willen houden. En in het leven van Gods kinderen heeft de natuur en het geestelijke alles met elkaar te maken. En misschien denkt u dat de preek van vanmorgen niet zo geestelijk is. Veel mensen zeggen, laten we zwijgen over dat onderwerp. Er zijn belangrijke dingen. Maar het is zo geestelijk dat de Heer Jezus dit een plaats gegeven heeft in het allervolmaakste gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat staat in de context van uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden naren, en leid ons niet in verzoeking. Maar hoe zouden al deze dingen kunnen gebeuren zonder het profijt van de aarde? Dat profijt van de aarde, dat is daarin ook een belangrijke sleutel. En laat het ons tot verwondering mogen zijn, gemeente, dat we daar nog in mogen delen. Was het een wonder van morgen dat u nog voedsel kreeg? Is het een wonder dat u nog kleding hebt om aan te trekken? Maakt het ons ook klein? Het voordeel van het aardrijk is voor allen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de bewoners van het aardrijk. Want er staat hier, is voor allen. Het voordeel van de aarde, dat is voor rijke mensen en voor arme mensen. Het voordeel van de aarde, dat is voor jonge mensen en voor oude mensen. Het voordeel van de aarde, dat is voor aanzienlijke mensen en voor onaanzienlijke mensen. En weet u wat Salomo hier doet? Deze koning prijst de agrarische sector. Hij zegt, in deze sector, van deze sector, zijn alle bewoners op de aarde afhankelijk. Ik zou niet zomaar een andere sector kunnen noemen, waarvan je zegt, ja, dat heeft profijt voor het hele mensdom. Natuurlijk zijn die sectoren er wel, ik denk bijvoorbeeld aan de medische sector. Maar Salomo maakt hier een uitzondering voor de agrarische sector. Daar eten alle mensen van, zelfs de dieren eten daarvan. En als er geen eten meer is, ja, hoe moet Abraham dan leven? Abraham, hij verliet het land door de honger en trok naar Egypte. Isaac vluchtte voor de honger en hij ging naar Gerar. Elimelech vluchtte voor de honger en hij ging naar Moab. Maar waar moet de landman heen als er honger is? De boer kan geen kant op. Ik las in het zakelijk woordenboek van Staring, een bekende Nederlandse dominee. Hij zegt, de koopman, de kunstenaar, de ambachtsman zijn doorgaans zo gehecht niet aan hun vaderland. Komt de nood aan de man, ze kunnen het gereder verlaten om hun geld elders te gaan zoeken. Maar waar wil de landman, waar wil de veldman heen? Op die grond is hij geboren en grootgemaakt. Die grond is de erve zijner vaderen en voorvaderen. Die grond is geheel zijn rijkdom. Hoe sterk verbindt hem die aan zijn vaderland? Is het nodig? Hij verlaat de akker. Hij slaat zijn spade tot een zwaard, zijn sikkel tot een spies, en hij biedt de vijand mede het hoofd, als ware hij in het harnas opgewiegd. Want hij strijdt niet alleen voor zijn vorst en voor zijn eigen haardsteden en bezitting. De landman strijdt voor ons allen. Gemeente, wij mogen alle delen in de opbrengst van dat aardrijk. Maar hoe gebruiken wij die opbrengst? En daar ligt een hele grote verantwoordelijkheid. Het aardrijk mag niet misbruikt worden. Zeker mag dat niet. En dat brengt een grote verantwoordelijkheid mee voor degene die het aardrijk bebouwen. En ik zal niet ontkennen dat er soms misbruik wordt gemaakt. Als ik denk aan wat er in de intensieve veeteelt soms gebeurt. Alleen waar ligt de schuld? Ligt de schuld bij de boeren? Of ligt de schuld bij ons? En ligt de schuld mede bij onze overheid? En dan moeten wij niet naar onze boeren kijken, maar dan moeten we met elkaar voor God in de schuld komen. En dat is wat zo gemist wordt in deze periode. Zeker, nooit praten wij misbruik goed van de schepping en van de aarde. De opbrengst van de aarde mag niet misbruikt worden. Wij hebben onze verantwoordelijkheden. En wat doen wij met dat kostbare voedsel? Ik las dat 1/3 van het voedsel verloren gaat. 1/3. Dat nooit wordt opgegeten. Terwijl er zoveel mensen op deze aarde sterven van de honger. En wat doen wij, gemeente, met de krachten die we uit de melk en uit het graan en uit de aardappels krijgen? Staan onze krachten in dienst van God? Zijn de boeren de misbruikers of zijn wij het allen die onze krachten geven aan de zonde en aan de wereld? Daar ligt een crisis, daar ligt een geweldige crisis die het hele mensdom aangaat. En veel mensen die zich druk maken om het milieu, die beseffen niet dat we naar Gods rechterstoel reizen. Men verontreinigt het lichaam. Men verontreinigt zijn ziel. Men verontreinigt Gods wet. Terwijl men de aarde tot in eeuwigheid zou willen behouden. En dat zijn twee dingen die met elkaar strijden. Wij gaan deze aarde niet behouden. Tot spijt van alle milieuactivisten. Wij gaan deze aarde niet behouden. Wij mogen deze aarde niet misbruiken. Maar deze aarde gaat eraan. Omdat wij ons van God hebben losgescheurd. En er komt een nieuwe hemel. En er komt een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Waar geen onrecht meer is. Waar geen zakkenvullers meer zijn. Maar waar de aarde zal zijn zoals de Heere dat bedoeld heeft. En velen die nu strijden voor moeder aarde zullen daar niet gevonden worden. Het is wat om Gods gaven te gebruiken. Om ons eten op te eten. En met God geen rekening te houden. De gemeente, dat is een boodschap die tot ons allen komt. Het voordeel van de aarde, het is voor allen. Het was zelfs voor de Heer Jezus Christus. De Zoon van God werd gediend van het veld. Hij at van het koren, jongens en meisjes. Hij liep op de Sabbat met zijn discipelen door het gezaaide. En hij wreef een halm tussen zijn handen. En hij at de graankorrels op. Hij at van het gezaaide. Hij at van de honingraad. De Heer Jezus was geen vegetariër. De Heer Jezus at vis. De Heer Jezus maakte gebruik van deze aarde. Hij dronk, hij was geen geheel onthouder. De Heer Jezus dronk van de wijn. Maar hij wist wat de bedoeling van dat alles was. Hij heeft al zijn krachten gegeven aan Gods koninkrijk. En de Heer Jezus die heeft uit de landbouw, de Heer Jezus heeft uit de veeteelt allerlei lessen genomen die wij nu aan het kwijtraken zijn. Want als wij de landbouw de deur wijzen, dan wijzen we ook Gods woord de deur. Omdat de Heere spreekt door het boek van de natuur en hij spreekt ook door de Heilige Schrift. Waar blijft de les van de zaaier die uitging om te zaaien? Waar blijft de les van de akkerman? Waar blijft de les van de herder? Waar blijft de les van de visser? Ook een beroep wat in zo'n negatief daglicht wordt gesteld. Maar wat de Heer Jezus vaak genomen heeft om geestelijke lessen te leren. Wat doen wij met de les van de visser? Wat doen we met de les van de wijngaardenier? En zo worden er nog zoveel lessen genoemd. Gemeente, wij lijken wel van ons verstand beroofd. Wij hebben de dieren zo hoog staan, althans zo lijkt het. De dieren worden boven de mensen geplaatst. Hier ook op de Veluwe ziet u dat gebeuren. En de mens gaat achter het hek. En weet u wat de profeet zegt, een ossenherder? Amos in het vierde hoofdstuk. Weet u hoe hij de mensen aanspreekt? Hij vergelijkt hen met koeien. Zou je vandaag eens moeten doen. Hij zegt, gij koeien van Bazan. Het lijkt wel of je van je verstand bent beroofd. Dat doen wij als wij het woord Gods loslaten. Dat doen wij als wij de bestemming niet meer zien. De Heer Jezus, hij heeft zich het nodige ontzegd. Hij hongerde in de woestijn van Juda. Hij kon van de stenen broden maken, maar hij deed het niet omdat hij de gevolgen van de zonde wilde dragen voor de zijnen. Hij liet zich zijn kleed afnemen. Naakt heeft hij gehangen aan het vloekhout op Golgotha. Hij die het zeggen kon, mij is het zilver en het goud en het vee op 1000 bergen. Hij hield geen rok over. Het is de Heer Jezus Christus, gemeente, die aan het kruis heeft uitgeroepen, mij dorst. Er was geen slok melk, er was zelfs geen slok water voor hem. Dat hebben wij verdiend. We hebben alles verbeurd en verzondigd. En wie ontdekkende genade mag krijgen van de Heere, die zal zich verwonderen over iedere graankorrel. Die fietst met verwondering over de Veluwe. Als hij de goudgele aren ziet staan, zegt Heere, wie zijn wij toch? Dat u dit nog geeft aan een mensdom dat met u heeft afgerekend en dat terwijl uw eigen zoon niet het allerminste meer had op deze aarde. Waarom heeft hij het gedaan, jongens en meisjes? Opdat voor Gods kinderen hun brood zeker zou zijn en hun water gewis. Wat de toekomst brengen zal, dat weet ik ook niet. En of er voor de boeren nog toekomst is, dat weet ik ook niet. Maar wat ik wel weet, dat is dat er voor Gods volk toekomst is. Of je nou boer bent of niet. Dat weet ik wel. Ik heb nooit gezien de rechtvaardige, nog zijn zaad, zoekende brood. Dat ligt vast in de verdiensten van de Heer Jezus Christus, het hoofd van het genadeverbond. Dat er een volk is op deze aarde, kom daar straks nog op terug, wat niet bezorgd hoeft te zijn, ook niet in deze crisistijd, dat weet ik ook. De gemeente, laat het ons daarom verootmoedigen. Laat het ons brengen aan de voeten des Heren. We gaan naar onze derde gedachte. De regeerders, maar eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen Psalm 37 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Psalm 37 vers 2 en 5. Onze derde gedachte, de regeerders over het aardrijk. Als Salomo zegt, de koning zelfs wordt van het veld gediend. Hoe vertalen wij dat gedeelte? Hoe verklaren wij dat gedeelte? Sommigen zeggen, je moet het zo zien, een koning kan veel voordeel geven voor een land. Je zou het zo kunnen vertalen: de koning houdt de akker bewerkt. Dus in die zin, de koning kan corruptie en verdrukking een halt toeroepen. Anderen verklaren het zo: de koning is zelf een knecht van het veld. Ik las bij de Engelse verklaarders een vergelijking tussen de scepter van een koning en de ploeg van een boer. Wat is nou mooier, jongens en meisjes? Als je mag kiezen, de scepter van een koning of de ploeg van een boer. En dan schrijft die Franse dichter die aangehaald wordt door die Engelse verklaarders, dat de koning de scepter alleen in zijn handen kan houden dankzij de ploeg van de boer. En als de ploeg van de boer ermee stopt, dan is de koning zijn scepter kwijt. Want van die ploeg van de boer zijn, dat hebben we net gezien, daar zijn we allemaal van afhankelijk. En Staring zegt in zijn verklaring dat er mensen zijn die nog nooit meer betekend hebben voor deze aarde dan het voordeel van de aarde op te eten. En die zich te hoog vinden om een ploeg te aanschouwen, dat is voor hen te gering. Die mensen die zijn het verband kwijt. Die snappen het niet meer, zouden wij zeggen. De koning zelfs wordt van het veld gediend. De kanttekening zegt: de koning zelf is aan de noodzakelijkheid der landbouwerij onderworpen, zonder de welke hij zichzelf, nog zijn hof, nog zijn heer, nog zijn onderzaten kan onderhouden. En dan geven zij het voorbeeld van Farao in Genesis 41 en van Saul in 2 Samuel 9. Dus dit vers wil aangeven, er is een nauwe relatie tussen de koning en de boer. Tussen de boer en de koning. Koning Uzzia heeft gedaan wat recht was in de ogen des Heren, zo lezen wij in de Bijbel. En hij zorgde voor een geoefend leger. Nou, hoe de staat van ons leger is, dat laat ik maar rusten vanmorgen. Hij zorgde voor een geoefend leger en hij zorgde voor wijngaardeniers en voor akkerlieden. En dan staat er van hem in 2 Kronieken 26 vers 10, hij was een liefhebber van de landbouw. Kijk, zo is het zoals de Heere het bedoelt. Hij deed wat recht was in de ogen des Heeren. De koning was een liefhebber van de landbouw. Melanchthon, onder ons wel bekend, hij legt dit vers zo uit. Hij zegt: hier onderscheidt Salomo een goede koning van een tiran. Een tiran ontvolkt zijn land, verwoest alles. Maar een goed koning koestert zijn volk en in zonderheid de eerlijke boeren en de akkerlieden. En in de Engelse verklaring wordt een voorbeeld gegeven uit Perzië. Een Perzische schrijver brengt dat naar voren, dat in Perzië ieder jaar een plechtig feest werd gehouden, waarbij de koning van zijn troon stapte, het koninklijk gewaad uitlegde en dat hij verkeerde met het gemene volk, zelfs met de boeren en de akkerlieden. En met hun etende sprak hij: ik ben één van u. De wereld kan niet bestaan zonder de landbouw die gij door uw arbeid volbrengt. En dat de landbouw kan geoefend worden, is men verschuldigd aan de koning, zodat wij, niemand onzer, van zichzelf kan bestaan, als het ware onafscheidelijke broeders zijn. En het doet mij ook goed dat onze koning zich zo positief over de boeren heeft uitgelaten. Al is het waar dat de macht van onze koning is niet de macht van koning Salomo. en de macht van de koningen in de Bijbel. Van wie is nu eigenlijk het aardrijk? Wie is nu eigenlijk de regeerder? Wie is nu eigenlijk de koning? Ten diepste zal onze koning ons ook niet kunnen helpen, gemeente. Zijn macht is beperkt. Maar ik mag als dominee heen wijzen niet naar revolutie en opstand. Maar ik mag heen wijzen naar een andere koning. Die van het veld werd gediend, jongens en meisjes, de Heer Jezus Christus. Hij werd geboren in de velden van Efrata. Hij werd geboren in een beestenstal. Deze koning keek niet verachtelijk neer op de schaapherders. Maar deze koning verzamelde de schaapherders rond zijn kribben. En van deze koning lezen wij in de 72ste psalm, waar Salomo een voorbeeld is van die grote koning, dat zijn onderdanen zijn ellendige nooddruftigen en behoeftigen. Zo vaak heeft hij met zijn discipelen gewandeld door het veld, ook met de Emmausgangers, lezen we. En deze koning werd onteigend. Alles was van hem. Het hele aardrijk was van hem. Hij raakte zijn land kwijt. Hij werd uitgeworpen. Weg met deze. Hij hield geen twee voeten grond op deze aarde over. Hij had kunnen protesteren. Het was zijn land. Hij deed het niet. En waarom deed hij het niet? Opdat de zijnen straks de hele wereld zullen hebben. Daarom. Opdat de verdrukking een einde zal nemen. Hij liet zich als het koren vermalen. Hij liet zich als de druiven verpletteren. Als het hoofd van het genadeverbond om te zorgen voor zijn kinderen. En daar zijn gelukkig ook boeren onder. En hij sprak tot zijn discipelen: wees niet bezorgd. En dat mag ik aan degene bij wie het water nu misschien tot aan de lippen staat ook verkondigen. Wees niet bezorgd, aanmerkt de lelie des velds. Ze wassen niet en ze spinnen niet. En als God nu het gras dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Daarom zijt niet bezorgd, zoekt eerst het koninkrijk Gods. U moet niet vastzitten aan uw land en aan uw boerderij, en ik moet niet vastzitten aan deze wereld. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En in dat koninkrijk wat de Heer Jezus bedoelt, daar zal geen corruptie meer zijn. Daar zullen de zijnen nooit iets tekort komen. En eenmaal wordt alle onrecht hersteld. Er is veel onrecht op deze wereld. Ik kan daar ook moeilijk mee leven, moet ik zeggen. Maar het is er wel. En het duurt soms lang. Maar eenmaal zal de Heere alle onrecht herstellen. Vest op prinsen geen betrouwen, waar ge nimmer heil bij vindt. Maar zoekt in deze koning geborgen te zijn. Dan heb je toekomst. De Heere Jezus Christus, zie ons koning. En daar zit het probleem. Als wij daar niet voor willen bukken en buigen, als we onszelf niet willen overgeven, als we de weerstand niet verliezen, als we blijven vechten voor ons eigen hachje, als we ons leven niet verliezen om zijnentwil, dan gaan we het verliezen. Maar die zijn leven verliest, die zal het behouden. Dat zegt die koning. En die koning die zorgt voor de zijnen, daar hoeft u niet bang voor te wezen. Die koning die zorgt voor de landbouwers, die zorgt voor de veetelers, die zorgt voor zijn arme volk. Mag u dat weten?